Goedemorgen allemaal. Beetje zin in? Ja, lekker. Goed. Hey, ik wil vanochtend met jullie opnieuw de geschiedenis van Abraham induiken. En als je hier al wat vaker komt, we hebben er voor de zomer al een paar keer over gepreekt. En we hebben er een aantal studieavonden over gehad. En misschien herinner je het nog wel, het thema was toen de reis van je leven. En vorige week of vorige maand heeft Annemarie ten Brinke hier ook nog een keertje een deel van die geschiedenis belicht over Hagar en Sara. Maar Abraham, dat is een hele bijzondere figuur in de Bijbel. En je zou er elke week wel over kunnen preken. Nou, denk de laatste keer dit jaar dan maar. Maar voor mij en voor ons als voorgangers was het nieuwe thema of de nieuwe practice die John Mark Comer ons aanreikt vanochtend aanleiding om opnieuw iets van die geschiedenis uit te lichten. Want we merken dat er meer verlangen is om Jezus te volgen in onze gemeente. Jullie staan aan om meer in zijn voetsporen te treden, om meer aan zijn voeten te zitten. En een hulpmiddel dat we daarbij gebruiken is dat onderwijs dat John Mark Comer ons aanreikt in zijn boek De Weg Volgen. Disciplines die je kunt aanleren. Vorig jaar zijn we hiermee gestart en we hebben een aantal dingen aangereikt, zoals rust en Shabbat en gebed. Maar van dit seizoen willen we opnieuw twee practices uitlichten die je kunnen helpen om meer op Jezus te gaan lijken. Om meer rust te krijgen aan de voeten van Jezus, maar ook aan de andere kant om uitgedaagd te worden. Om dingen anders te doen dan je gewend bent, om patronen te doorbreken. Nou, Danielle zei dat al, dit najaar gaan we aan de slag met het thema vrijgevigheid. Een uitdagend thema, maar ook tegelijkertijd een ontzettend rijk thema, waar Jezus veel over vertelde. Hij doet er allerlei uitspraken over. Maar eigenlijk zie je dit als principe door de hele Bijbel terugkomen. Het is een fundament. En we willen jullie daarom ook ons als leiding, als kerk, uitdagen en de komende tijd uitnodigen om die vrijgevigheid te ontdekken. Vrijgevigheid in allerlei vormen, financieel vlak, maar ook tijd maken voor anderen. Anders kijken misschien wel naar je toekomstplaatje. Dus vrijgevigheid als discipline, die niet alleen anderen ondersteunt, maar juist diep in jezelf vrijheid losmaakt en vreugde ervaart. Nou, hoe mooi is dat? Zijn jullie er klaar voor? Ik wil met jullie naar dit thema kijken aan de hand van de geschiedenis van Abraham en Lot. En we gaan met elkaar Genesis 13 lezen. En misschien herinner je het nog uit die reis van je leven. Toen behandelde ik een deel van Genesis 12. En nog even wat context, zodat je het verhaal ook nu wat meer begrijpt. Abraham die is geroepen door God. En God vraagt hem om naar het beloofde land te trekken. En Abraham die doet dat, die luistert naar de stem van God. En die laat alles wat hij heeft, die laat hij achter. Dus hij gaat met zijn hele bezit, met zijn hele familie. En ook Lot, neef Lot, die gaat met hem mee. En onderweg bouwt Abraham dan twee altaren die belangrijke momenten van zijn reis markeren. En het eerste altaar bouwt Abraham als hij het beloofde land intrekt. Daar verschijnt God aan Abraham en belooft hij het land aan zijn nakomelingen. En Abraham antwoordt dan met een stuk aanbidding naar God toe. Hij markeert die plek. Het eerste altaar. Een altaar als gedenkteken van Gods trouw en Gods belofte naar Abraham toe. En daarna wordt Abraham geconfronteerd met schaarste, met gebrek, met gebrokenheid. En hij vlucht dan hiervan weg. Hij trekt naar Egypte en hij denkt dat het daar beter is. Maar God wil Abraham juist terugbrengen op de plek waarvan hij vandaan gevlucht is. En Abraham komt dan na die misstap in Egypte uit het vorige hoofdstuk juist daar terug, bij dat eerste altaar. En ook dat tweede altaar bouwt hij daar bij Bethel. En dat wordt niet alleen voor hem een plaats van aanbidding, maar ook van bekering en van herstel. Maar allebei die altaren die worden plekken van ontmoeting, keerpunten in zijn geloof. En nu zijn we in een volgend markeerpunt in die geschiedenis van Abraham beland. Nou, lees maar met me mee. Als je een Bijbel hebt, mag je dus me openslaan bij Genesis 13. En anders kun je op het scherm meelezen. Vanuit Egypte trok Abraham met zijn vrouw en zijn bezittingen weer naar de Negev. Nou, een dor gebied Lot ging met hem mee. En Abraham, staat er, was bijzonder rijk. Hij had veel vee, zilver en goud. En vanuit die Negev, die woestijn, trok hij geleidelijk verder tot aan Bethel, tot aan de plaats tussen Bethel en Ai, waar zijn tent vroeger al had gestaan en waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abraham opnieuw de naam van de Heer aan. En ook Lot, die met Abraham was meegenomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. En beide bezaten zoveel vee dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. En hierdoor ontstond een ruzie tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. En ook woonden in die tijd de Canaanieten en de Perizieten nog in het land. Daarom zei Abraham tegen Lot, waarom zouden we ruzie maken, jij en ik? Of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? Het is maar beter dat we uiteen gaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. En als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was. Voordat en Sodom en Gomorra namelijk door de Heer werden verwoest, was de vallei tot aan Soa toe even waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en vertrok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abraham bleef in Canaan wonen, maar Lot sloeg zijn tent op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot als Sodom, maar de mensen daar waren slecht. Ze zondigden zwaar tegen de Heer. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham, kijk eens goed om je heen. Kijk vanaf de plaats waar je nu staat, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. En al het land dat ik je zie, geef ik aan jou en je nakomelingen voor altijd. En ik zal je zoveel nakomelingen geven als de stof op aarde is. Ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou, Abraham, zal ik het geven. Toen brak Abraham op en ging wonen bij de eiken van Mamre bij Hebron. En daar bouwde hij opnieuw een altaar voor de Heer. Als je op reis gaat met God, we hebben dat de vorige keer ook gezien, dan krijg je te maken met beproevingen. En dat merkte Abraham ook in dat vorige hoofdstuk toen er hongersnood kwam. Want hij trok in dat verhaal naar Egypte en daar staat de hongersnood was zwaar. En in het Hebreeuwse woord dat hier staat voor zwaar is kabet. En datzelfde woord, kabet, dat duikt nu op aan het begin van deze geschiedenis. Er staat, Abraham was bijzonder rijk. Zwaar rijk staat er eigenlijk. Eerst weegt de hongersnood zwaar en nu weegt als het ware de rijkdom zwaar. En de vorige keer werd Abraham beproefd rondom schaarste. En in dit verhaal wordt eigenlijk Abraham opnieuw getest vanwege zijn overvloed. En dit thema gaat over vrijgevigheid. En soms ontdek je vrijgevigheid als je tekort komt. Maar vaak merk je het nog eerder als je denkt dat je tekort gaat komen. En ons verhaal vanochtend beschrijft zo'n moment. Want Abraham en die neef Lot, die zijn net terug uit Egypte. En ze hebben rijkdom vergaard, veel vee, veel herders. En je zou denken, dat is reden voor een feest. Maar dan staat er was te weinig land om bij elkaar te blijven wonen. En daar begint de spanning. Want meer bezit betekent toch ook vaak meer conflict, of meer ik wil, of ik heb recht op. Nou, die John McComber, waar ik het net over had, die zegt het zo mooi in een van zijn boeken. Het probleem van onze tijd is niet dat we te weinig hebben, maar dat we meer hebben dan ooit. Maar toch het gevoel hebben dat het niet genoeg is. Dat is precies waarom dit verhaal nu ook zo goed op onze situatie is te leggen. En ik wil met jullie vanochtend ontdekken hoe Abraham omgaat met die spanning. Want er is een situatie ontstaan die zorgt voor conflict, voor spanning. En er staat gedoe over water, over land, over dieren. En Abraham die had eigenlijk alle recht om als eerste te kiezen. Hij is ouder dan Lot. Hij is hoofd van de familie. En hij heeft tenslotte van God die belofte gekregen over dat land. Maar toch zegt hij tegen Lot, kies jij maar. Dan ga ik de andere kant op. Abraham is nederig en Het is super spannend wat hij doet. Hij laat Lot kiezen. En in de cultuur van die tijd zou het misschien veel logischer zijn als die Lot zegt, joh, oom Abraham, ik zou niet durven. U bent de oudste, u heeft het recht om te kiezen. Maar dat lezen we niet. We lezen eigenlijk helemaal niks van een discussie. En dat is wel vreemd. Lot spreekt helemaal niet met zijn mond, maar Lot spreekt met zijn ogen. Want er staat, hij kijkt. Hij laat zijn blik rondgaan en hij ziet al dat groene, waterrijke land. En in zijn tijd in Egypte had Lot al geleerd wat het goede leven was. Waar je naartoe gaat als je tekort dreigt te komen. En Lot die wordt aangetrokken tot dat vooruitzicht van het goede leven. De enige plek waar ik nog rijker kan worden. En sterker nog, hij vergelijkt het zelfs met de Hof van Eden. Want we lezen, voordat Sodom en Gomorra werden verwoest, was deze vallei even waterrijk als de tuin van de Heer staat er, en als Egypte. Maar Lot kijkt naar het land en zijn hart zegt, als ik dit heb, dan zal het weer zijn als in Egypte. Sterker nog, als ik dit heb, dan zal het zijn als in het paradijs. Hier zal ik thuiskomen. Lot wil niet alleen rijk worden. Hij gelooft dat dit bezit, deze rijkdom, hem compleet zal vervullen. Hem compleet zal maken. Nou, net als Lot hebben wij misschien ook wel ergens een beeld in ons hoofd van wat dat goede leven is. Ons paradijs. Het zijn dingen waar jij naar verlangt en waarvan jij gelooft dat je, als je die hebt bereikt, dat ze jou compleet zullen maken. Misschien je carrière. Of gewoon ons land of ons dorp beschermen tegen al die buitenstaanders. Of geld of bezit achterlaten voor je kinderen of voor je eigen pensioen. Maar er zijn zoveel voorbeelden die in die diepere lagen van je onderbewustzijn spelen. Overtuigingen die jij misschien ook wel hebt opgebouwd, waardoor jouw paradijs of jouw Egypte gevormd wordt. Ook bij mij overigens. Ik preek vanochtend ook vooral tegen mezelf. En er is niks proberen om dat paradijs te vinden. Dat kan je richting geven in je leven. Maar het kan je ook afdrijven van God. En ik vind het zo mooi dat die plaatsbepalingen in de Bijbel vaak ook een geestelijke betekenis hebben. Toen Adam en Eva uit het paradijs gegooid werden, toen vertrokken ze in oostelijke richting, lezen we. En die bouwers van Babel, die vertrokken ook in oostelijke richting, bij God vandaan. En hetzelfde nu lezen we over Lot. Lot vertrekt in oostelijke richting. En we zien bij Lot geen gesprek tussen Abraham, tussen God. We zien hem geen altaren bouwen. Hij is lekker pragmatisch, korte termijn denken. En natuurlijk, als we verder lezen, dan gebeurt er van alles, waardoor zijn keuze niet zo handig is. We lezen dat de mensen slecht waren, tegen de Heer zondigden. Maar Lot vertrekt uit de nabijheid van zijn wijze familie. Hij kiest ervoor dat deze mensen geen inspraak meer in zijn leven mogen hebben. Hij denkt dat hij de loterij heeft gewonnen. Leuke woordspeling trouwens. Maar er blijkt toch dus even wat anders te liggen. Ik heb deze vakantie een boek gelezen en dat beschrijft hoe ons brein werkt onder andere. En daar staat, we laten ons grotendeels leiden door ons reptiele brein. Nou, dat klinkt een beetje vreemd. Maar de eerste mensen die hier op aarde leefden, die stonden veel meer in overlevingsstand zoals wij nu leven. En daardoor zijn onze hersenen nog steeds gericht op dingen om dat op de meest praktische en handige manier, een makkelijke manier te doen. We denken altijd dat we goede en doordachte keuzes maken. Maar wetenschappers vertellen ons juist dat onze hersens veel luier zijn dan we denken. En we maken elke dag duizenden keuzes en dat allergrootste deel gebeurt gewoon onbewust. Nou, dat noemen ze ons reptiele brein. En dat zien we ook bij Lot. Van nature neigen we naar gemak, comfort, de weg van de minste weerstand. Maar soms maken we dan keuzes waarbij ons hoofd en ons hart in conflict komen. We willen Jezus wel volgen, maar het kost ons echt wat om die patronen te doorbreken. Om dat reptiele brein te weerstaan. We zijn te vaak gericht om die snelle oplossing. Maar hoe spreek ik nou dat andere deel van mijn brein aan die makkelijke keuzes weerstand bieden? Want hoe je keuzes maakt is best lastig als dat onbewust wordt gedaan. Nou, daar kunnen we allemaal wel over meepraten. Ik blijf nog net even lekker een half uurtje liggen. Als je ergens het verlangen had om toch met 's ochtends met God te beginnen. Dat gebeurt bij mij af en toe ook nog wel eens. Of het levert te veel ongemak in je hoofd om die vreemdeling of die zwerver aan te spreken op straat. Dat is toch wel een beetje awkward. Of de prikkels op je mobiele telefoons over webshops, die zijn veel sterker dan om diezelfde telefoon aan te sluiten op iets waar je hart en je verlangen echt naar uitgaat. Naar armoede of naar onrecht of naar verhalen over Jezus. Dus de vraag is eigenlijk ook meer, wat gaat er aan mijn keuzes vooraf? Waar ligt mijn echte verlangen? Waar gaat mijn hart echt naar uit? Niet levert het gelijk op. Hoe past het dan in Jezus volgen, in zijn koninkrijk? Nou, laten we teruggaan naar ons verhaal en kijken wat er met Abraham gebeurt. Want Abraham heeft niet echt een goede economische deal gesloten. Maar we lezen, nadat hij dat heeft gedaan, dan lezen we, nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abraham, kijk eens goed om je heen. Al het land dat ik je zie, ga ik je geven. Aan jou en je nakomelingen. Voor altijd. En wat God hier doet, hij bevestigt de belofte die hij al eerder aan Abraham heeft gedaan. En hij verduidelijkt hem ook nog eens een keertje. Niet een stukje, niet een beperkt gebied, maar alles. En waar neef Lot kijkt naar een landschap, zie je Abraham met andere ogen kijken. Ogen van geloof. Naar alle windstreken. En hij hoeft het dus niet zelf te claimen. Hij ontvangt het van God. En ook niet alleen hij, maar ook de generaties na hem. Ook wij. En misschien heb je zelf wel een belofte van God gevoeld of gehad. En daar mag je op gaan staan. Maar Danielle zei het en Anne begon ermee vanochtend. Misschien mag je ook diep van binnen weten dat God trouw is. Dat God met je meegaat. Dat je geliefd bent. Ik heb het beste met je voor. Vertrouw je me, vraagt hij. Ik heb een betere bestemming dan dat kortstondige, korte termijn denken. En na die genereuze houding van Abraham is het alsof God tegen Abraham zegt, Abraham, wandel maar lekker door dit land, joh. Zet je voeten neer, stap voor stap, door kruis het lezen we. Maar doe alsof het nu al voor jou is, want ik heb het je gegeven, die belofte. En daar gaat Abraham weer, een man die door een gigantisch land slentert, maar elke stap in bezit neemt. Niet door korte termijn denken, niet door macht, maar door zijn geloof. Want hij weet, God heeft nog iets beters dan die tijdelijke prikkel. God houdt zijn belofte. Hoe kan je dat nou, hè? In jouw leven, dus dat net als Abraham doen. Zo ontspannen in het leven staan. Want er ging geen groot conflict aan vooraf. Hoe kun je zo'n vrijgevige houding ontwikkelen? En hoe kun je zo gek zijn dat je er financieel op achteruit lijkt te gaan? Of misschien wel bij jou dat je trots inslikt bij een familieruzie en meegaat in die keuze van een ander. Of dat je echt ruimte houdt om te investeren waar je hart echt naar uitgaat. Allereerst, en we benadrukken het elke week, dat kan doordat je weet door wie je bent. Geroepen door God. Geliefd kind, geliefde dochter, geliefde zoon van Christus. Geloof je dat? Dat als God nu naar je kijkt, dat je geliefd bent. Dat hij van je houdt. Ik reis met je mee. Ik ken je verdriet. Ik ken je zorgen. Maar ik wil je iets moois geven dan die eerste ingeving die jij denkt dat het jouw paradijs is. Dat is een belofte. En Abraham onderstreepte dat toen hij met zijn reis begon. En ik geloof dat jullie dat ook onderstrepen door hier te zijn. Want dat verlangen hebben jullie. En Abraham bouwde zijn eerste altaar. Een altaar van aanbidding. Ik wil God eer geven. Ik heb het verlangen dat hij koning is in mijn leven. Ik weet dat ik God kan vertrouwen. En jij mag ook dit altaar bouwen. Door voor hem te zingen, door dit uit te spreken. Intimiteit met hem te zoeken. Lekker met hem te wandelen. En tegelijkertijd geloven is niet alleen zeggen God bestaat. En ook niet, ik weet alles zeker. Want geloof is bij mij ook in elk geval twijfelen. Soms net als Abraham een verkeerde afslag nemen. Maar waar we in het vorige hoofdstuk lazen over een veel meer angstige Abraham. In dit hoofdstuk maken we kennis met een Abraham die leert te leven met open handen. Hij is niet alleen vriendelijk, maar is ook genereus. Kies jij maar. Ga jij naar links? Ga ik naar rechts? En dat ontspannen leven van Abraham kwam ook omdat hij de kracht van bekering en vergeving heeft gevoeld. Na zijn misstappen in Egypte bouwde hij een tweede altaar. Dat altaar van bekering. En geloven, dat is soms zo. Geloven betekent ook dat je met, als het ware, met heel je gewicht mag vertrouwen en mag leunen dat God goed is. Dat je hem vertrouwt, dat je verlangen hebt om hem te volgen. Maar ook dat je, als je misstappen hebt gegaan, dat je mag terugkomen. En wat een heerlijk gevoel is dat toch. Genade. We geven er altijd zo'n zwaar woord aan, bekering. Maar het is gewoon elke dag opnieuw tegen God zeggen: u bent mijn bron. Sorry dat ik het verkeerd heb gedaan. Sorry voor weer met dezelfde fouten, maar ik kan niet leven zonder u. En dat heeft Abraham ook ontdekt. En ik hoop en ik gun het ook dat jij dat mag leren en dat we dat mogen ontdekken met elkaar. En ons hoofdstuk eindigt dan met opnieuw Abraham die een altaar bouwt voor God. Omdat Abraham de kracht van God, die kracht van vergeving, van genade, heeft leren kennen. En hij nam opnieuw een supermoedig besluit. Hij durft zijn lot, hij durft zijn toekomst volledig in handen van God te leggen. In Egypte dacht hij eerst aan zichzelf. Nu denkt hij eerst aan anderen. En hij is aan het groeien omdat hij God op nummer 1 heeft gezet. En daarmee, hij durft best zijn grenzen aan te geven. Hij is geen slappe leider of zo. Het is niet vanuit de overtuiging dat hij altijd zichzelf maar hoeft weg te cijferen. Of dat zijn eigen behoeftes er niet meer mogen zijn. Dan ben je nog steeds niet vrij. Maar Abraham was volledig vrij in zijn keuze. Bij het eerste altaar roept Abraham de naam van de Heer aan. Bij het tweede altaar keert hij terug. En bij het derde altaar geeft hij zijn toekomst aan God. Het altaar van overgave. Hoe kunnen we dat nou, kunnen we dit meer oefenen? Kunnen we leren wandelen? Nou, ik zei het al, begint gewoon dicht bij God te blijven. Sorry zeggen, elke dag even inloggen. Op jouw manier. Een moment van overgave, een moment van bekering. En ook ik heb het elke dag nodig om me opnieuw even naar God toe te draaien. Het kan je helpen om dit ook samen met anderen. Danielle had het net over Love to Meet groepen. Elkaar bevragen, elkaar uitdagen om stappen te zetten. Om als het ware een nieuw land met elkaar te verkennen. Oh, wat gaat God doen in ons leven? We bieden dit jaar ook een cursus aan dit najaar om. Of je kunt ontdekken of plannen kunt maken voor een meer vrijgevige en ruimhartige houding net als Abraham. Maar ook gewoon voor jou. Jij die hier nu zit. Want overgave is soms ook heel simpel. Het kan gaan over je tijd, over de series die je kijkt, je mobiel. En we kunnen ons verlangen ook gewoon kenbaar maken bij God, bij Jezus. Heer, ik wil mijn agenda aan u overgeven. Heer, ik wil stoppen in een overvolle planning en ik wil meer leven voor u. Meer ruimte maken voor u. En ik zie het al zoveel om me heen gebeuren. De cursussen dit seizoen, die puilen uit. Jullie stappen erin. Maar misschien geldt dit juist vandaag voor jou. Dat jij dit gebed juist wil uitspreken. Heer, u mag mij onderbreken. Heer, ik wil de randen vrijmaken voor u. Of gewoon help. Of Heer, ik vind het zo lastig, maar wilt u me ook leren om koning over mijn geld te zijn, over mijn financiën. Om los te durven laten. Om meer te leren delen. Heer, ik wil ook met mijn geld oefenen meer in vrijgevigheid. Laat me zien waar mijn geld, maar ook waar mijn talent beter tot zijn recht kan komen. En ook hier gemeente zijn er prachtige verhalen in onze gemeente waar hoe dit open handen principe werkt. Ik heb een paar mensen die staan te popelen om iets over te vertellen hoe het is om andersom te gaan met je geld. Of om kleiner te gaan wonen of je woning met die anderen te delen. Maar vanuit de kern, Gods voorzienigheid hangt niet af van wat lot of wat jij laat liggen. Maar het is al wat God geeft. Het is al allemaal van u. Het altaar van overgave is een superspannende plek, dat besef ik me. Misschien gaat het bij jou ook wel over je grotere toekomstplaatje. Durf jij zekerheden? Durf jij dromen bij God neer te leggen? Ook als dat spannend voelt. Durf je te zeggen, Heer, ik heb allerlei plaatjes voor me van dat paradijs. Maar ik wil bidden en vertrouwen dat U het beste met me voor heeft. En help me om mijn koninkrijk te zoeken. Help me om mijn richting te geven. Ik wil als antwoord op deze preek een oud lied als gebed samen met jullie zingen. Het is nog steeds een van mijn lievelingsliederen. En dat komt ook omdat ik met dit lied aan mijn oma denk. Oma Sing, Spakenburg. Ze is al lang overleden, ze is bij de Heer. Maar ik weet nog goed dat ik bij haar logeerde. Ik was 1 jaar of 8. En ik lag boven op de kleine zolder, de kleine vliering. Ik moest heel nodig plassen. Opa en oma gingen net naar bed. En ik wilde ze niet storen. En toen ik zachtjes langs hun kamer liep, zag ik oma geknield voor haar bed bidden. Het is voor mij zo'n mooi beeld van overgave. En ze deed dit elke avond trouw. En haar, nu ook een beetje mijn lievelingslied, we hebben het gezongen op haar begrafenis, dit lied, wat de toekomst brengen mogen. En we zingen dan ook deze regels. Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als gij mij de keuze liet. Wil me als een kind behandelen dat alleen de weg niet vindt. Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als een kind. Waar de weg mij brengen mogen aan des vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar dat onbekende nieuwe land. En ik wil je vragen om de tijd te nemen door het zingen van dit lied heen. God te vragen op welk gebied jij graag regie houdt in je leven. Waar Jezus jou uitnodigt bij dat altaar van overgave. Zullen we gaan staan? We gaan met elkaar dit lied zingen. We zingen niet 1 lied, we zingen 2 liederen. En als je dat wil, dat mag je gewoon vanaf je eigen plek doen. Maar denk daar eens aan. Je mag ook naar voren komen. De mensen van ons ministerieteam staan straks klaar. Als je iets hebt en je denkt dat je hier met een last zit. En je hebt hulp nodig om je over te geven of om dat te doen. Er zijn er ook hartstikke lieve mensen die voor je willen bidden. Maar je mag ook gewoon bij het kruis, er liggen allemaal kussentjes. Mag je ook gewoon lekker zelf ontspannen. Bij de voet van het kruis, bij Jezus zitten. Zullen we met elkaar het lied gaan zingen?